Na Psalm 50 gaan wij vanavond. De God der goden, de Heere, spreekt en roept de aarde. Van de opgang der zon tot aan haar ondergang. Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende. Onze God zal komen en zal niet zwijgen. Een vuur voor zijn aangezicht zal verteren. En rondom hem zal het zeer stormen. Hij zal roepen tot de hemel van boven en tot de aarde om zijn volk te richten. Verzamelt mij mijn gunstgenoten die mijn verbond maken met offeranden. En de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter. Sela. En daarna laat de psalm zich in twee delen verdelen, vanaf hier. Dat wil zeggen vers 7 tot en met 15... waar gesproken wordt tot of over mijn volk. Daarmee begint vers 7 dan ook. En vanaf vers 16 gaat het daarna over de goddelozen. Maar tot de goddelozen zegt God. En dan komt er uiteraard een enigszins ander verhaal uit. Maar onder alle omstandigheden, dat wil zeggen in heel de psalm, gaat het inderdaad over een oordeel. Want het gaat primair over wat wij noemen zijn wederkomst. Zijn komst namelijk om de troon van David te herstellen in Sion. Daarom staat het er ook meteen in vers 2 uit Sion. Ik weet wel dat het een breed begrip is. En dat onder Sion bij gelegenheid ook de hemel verstaan wordt. Maar in alle omstandigheden staat het toch voor de plaats waar de troon zou staan. Een troon waarvan geoordeeld zou worden, uiteraard door degene die op de troon zit. En dat is wat hier ook aangekondigd wordt in deze eerste psalm van Asaf die wij hier hebben. We hebben er nog 11, geloof ik. Die staan allemaal bij elkaar, maar niet hier. Die beginnen bij het derde boek der psalmen. Dat is vanaf psalm 73 en dan tot en met psalm 83. Asaf was verantwoordelijk voor de dienst van muziek en gezang. U weet hoe dat was, hè? Onder David werd de tempeldienst geregeld. Werd men in ploegen ingedeeld. De levieten met name, de priesters, maar ook de zangers en de muzikanten. En er waren drie lui die daarvoor verantwoordelijk waren. En Asaf was één daarvan. Zijn naam komen wij in deze psalm nog een keer tegen. Dat is in vers 5, het eerste woord. Verzameld, dat is het woord Asaf. Verzamelen, dat betekent zijn naam. Hij is de verzamelaar. Ik persoonlijk heb de indruk, dat kan ik u wel vertellen, dat in ieder geval de psalmen van Asaf iets te van doen hebben met de terugverzameling van Israël. Dat ligt voor de hand dan, hè. De verzameling van het volk, terugbrengen van het volk. Daar wordt zijn naam aan gerelateerd. En als u het mij vraagt, zelfs in verband met de opname van de gemeente. En dat is een speciale variant op de terugverzameling van Israël. Het is een terugverzameling namelijk van eerstelingen. Eerste vruchten van de oogst. Gaat hem de oogst vooraf eigenlijk. Maar niettemin is het een verzameling. Ik kom daar straks op terug, want er staat in vers 5. Na het opschrift begint de psalm met de God der goden. Ik weet niet wat voor vertaling u gebruikt. Je hebt natuurlijk vertalingen waar staat de machtige God of zoiets. Men weet er niet goed raad mee. Er staat namelijk eerst het woord El in het enkelvoud en daarna Elohim. Terwijl Elohim taalkundig op een of andere wijze een meervoudsvorm is. Maar die wordt gewoonlijk met God vertaald. Maar wat doe je nou als het woord in het enkelvoud staat? De Statenvertalers hebben ervan gemaakt God der goden. Aangezien het woord feitelijk betekent de machtige, kun je dus inderdaad vertalen met de machtige God. Het zou kunnen, maar het verandert er niks aan de uiteindelijke betekenis. Het betekent de ene allerhoogste God. De God die staat boven alles wat krachtig is of boven de goden. Want vergis u maar niet, het woord Elohim wordt weliswaar in het algemeen vertaald met God, enkelvoud en met een hoofdletter. Maar er zijn omstandigheden waar het die betekenis onmogelijk kan hebben. En dan wordt het toch lastig. Je vindt de term namelijk ook ter aanduiding van alle Israëlieten. In een van de psalmen, als er staat, gij zijt goden. En je komt hem ook tegen in psalm 8, maar die zal ik in de tijd wel besproken hebben. De bekende psalm 8, het bekende vers bovendien ook nog. Vers 6, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Maar er staat niet het woord voor engelen, er staat goden. Vandaar dat als men zich nog enige vrijheid permitteert, vertaalt men met gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Men heeft dan op geraffineerde wijze de richting trouwens omgedraaid. Want wat hier besproken wordt, is niet maar een mens die bijna goddelijk is, maar wat beschreven wordt, is God die mens werd. En die voor korte tijd onder de engelen, oké, dat kan. Goden mag ook, dus de machtigen, de engelen. Maar die voor korte tijd onder die engelen gesteld werd, uiteraard, hè. Maar goed, ik zou psalm 50 vers 1 toch heus niet vertalen met de God der engelen. De God der machtigen kan wel, maar God der goden, laat het maar gewoon staan. Er is niks moeilijks aan. Het is trouwens een betrekkelijk vaste uitdrukking. Want wij kennen daarnaast ook uitdrukkingen als koning der koningen. En dan hebben we nog heer der heren. Een titel overigens die niet eens alleen maar voorbehouden is aan die ene God. Want dat soort titels worden ook gegeven aan hoe heet die man? Ahasverus, Artaxasta, hoe die maar heette. En op Nebukadnezar wordt het, geloof ik, van toepassing gebracht. Kan u dat wel even laten zien aan het begin van de avond nog. Maar dan laat ik u eerst zien Jozua 22, vers 22. De God der goden, Jehova, en dan nog een keer, exact hetzelfde. De God der goden, Jehova, die weet het. Waar het dan precies over gaat, doet nou weinig ter zake. Wat ter zake doet, is dat die titel gebruikt wordt in de hoogste betekenis, kun je wel zeggen. Hoger kan niet, de God der goden, Jehova. En nog een keer, El Elohim. Jehova, de God der goden, Jehova. De titel impliceert uiteraard dat er maar één God is. Deze God is boven alles wat God genoemd of als God geëerd wordt. Vrij na 2 Thessalonicenzen 2, deze uitspraak. Het komt overeen met wat in Jesaja dan beschreven wordt. Ik ben God en buiten mij is er geen. Buiten mij is er geen God, enzovoorts. Het is de ene echte God, de God der goden, de Almachtige dus. Hem wie toekomt niet alleen alle macht in hemel en op aarde, maar hem wie ook toekomt alle eer en heerlijkheid, aanbidding, dankzegging, en hoe het verder trouwens in dezezelfde psalm 50 maar genoemd mag worden. Hij is die ene die de volkeren zal oordelen uiteraard en die daar alle recht toe heeft, als God der goden en als heren, en bovendien als heren der heren. Maar goed, dat zijn titels die we vervolgens het Nieuwe Testament tegenkomen. Welke zal ik eens nemen? Daniel 2 dan maar even onderweg zo, waar u ziet dat zo'n titel wel degelijk op een gewoon mens van toepassing gebracht wordt. Dat is Daniel 2, eerst vers 37... Gij, o koning, zijt koning der koningen, want de God des hemels heeft u koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. Ik vind het wel leuk. Koning der koningen heet hij. De man regeerde over waarschijnlijk 127 gewesten. Nou ja, hij niet, maar Artaxasta later wel. En dus koning boven al die koningen, zo iemand noemen wij tegenwoordig keizer of zoiets. Maar de titel die Daniel met alle respect gebruikt, wordt door hem meteen gerelativeerd. Hij zegt, gij zijt koning der koningen, want de God des hemels heeft u, enzovoort. Dan blijkt er toch weer een koning te zijn boven deze koning der koningen. En zo is het natuurlijk maar net. In vers 47 lees je het weer. de titel. Daar staat: de koning antwoordde Daniel en zeide: het is de waarheid dat uw liedergod een god der goden is en heere der koningen. De hoogste titel komt toen niet aan Nebukadnezar. Hij zelf erkent dat de God des hemels hoger is dan hij, uiteraard. Lijkt mij duidelijk genoeg. In het Nieuwe Testament worden gelijksoortige uitdrukkingen gebruikt, maar daar worden ze zeer expliciet van toepassing gebracht, uiteraard, op de Heer Jezus. Dat wil zeggen, op de Messias. Dat is niet echt wat anders, uiteraard. Men zal begrijpen dat de Messias het beeld is des onzienlijken Gods en het uitgedrukte beeld is van Gods wegen en hem komt uiteindelijk die titel toe. Dat is eerst in 1 Timotheus 6, waar aan het eind van vers 14 de titel Heere Jezus Christus genoemd wordt. En dan gaat het verder. De Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd, dat betekent niet ooit een keer, maar dat betekent op zijn tijd, hè? Als het zijn tijd is, te bestemder tijd. Welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de koning der koningen en de Heere der Heeren. Naast uitspraken als uit Hebreeën over Christus, het uitgedrukte beeld van Gods wezen enzovoort, heb je er hier nog een, die wordt meestal overgeslagen. Maar er staat: de Heer Jezus Christus zal op zijn tijd vertonen. Hij is namelijk de vertoning, het toonbeeld kun je ook zeggen. Hij is het toonbeeld van de zalige en alleen machtige Heere, de koning der koningen en Heere der Heeren. Dus als ooit de Heere der Heeren en de koning der koningen, kortom de alleen machtige Heere, zich vertoont, wie zien wij dan? Christus. En daar gaat het maar om. Maar let op de dubbele titel, hè? Koning der koningen en Heere der Heeren. Zijn titels die we, en dat is niet geheel onverwacht natuurlijk, ook in Openbaring tegenkomen, waar immers de wederkomst van Christus beschreven wordt, om de volkeren te oordelen, en dat is waar de Psalm 50 feitelijk ook over gaat natuurlijk. En dan lezen we in Openbaring 17 vers 14 over het lam. Deze zullen tegen het lam krijgen, oorlog voeren. Het gaat over die 10 statenbond onder leiding van Babel, dat antichristelijke rijk. Zij zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen, want het lam, Christus uiteraard, degene die op de troon zit, volgens hoofdstuk 4 en 5, het lam is Heere der Heren en koning der koningen. En als zodanig, Openbaring 17 vers 14, en als Heer der Heren en koning der koningen, zal hij inderdaad dat laatste wereldrijk met Babel als hoofdstad onderwerpen. En u ziet de verbinding met Daniel 2, die is, dat is een korte, hè? Daar vind je dezelfde zaak, want in Daniel 2, ik ben er niet op ingegaan natuurlijk, maar in Daniel 2 vind je een uitbeelding van de achtereenvolgende wereldrijken uitlopend op de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar, weet u wel. En dan komt die steen zonder handen afgehouden en die vernietigt het hele beeld. En hier in Openbaring 17 ben je precies bij dat deel van het verhaal. Het zijn geen 10 tenen hier, maar het zijn hier 10 hoornen, dan wel 10 koningen. Maar het gaat over precies hetzelfde uiteraard. En dan verschijnt niet een steen, maar dan verschijnt het lam. Maar het is 100% hetzelfde. En hij zal inderdaad hen overwinnen, want hij is, met een van de titels uit Daniel 2, koning der koningen en heren der heren. Dat wil zeggen, alleropperheer. Dat komt uit een lied, geloof ik, hè? Dat soort uitdrukkingen. Maar dat is inderdaad waar het over gaat. En in hoofdstuk 19 van Openbaring, vers 16, lees je het nog een keer. Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: koning der koningen en heren der heren. in precies hetzelfde verband. Namelijk in verband met wat hier in het opschrift boven vers 11 heet, overwinning van Christus op de valse profeet. Zeg maar op de antichrist, want dat is wat het is. En daarmee op zijn rijk. Ook dan heeft hij deze titel, koning der koningen en heren der heren. Het is trouwens ook voldoende, ik had er nog een paar in het Oude Testament, maar goed. Maar het is voldoende om te laten zien dat deze titel speciaal gebruikt wordt in verband met de komst van de Messias om de volkeren te oordelen, de levende mensheid. En dat is precies wat je dus inderdaad in Psalm 50 leest. Hè? En als je dit dus doet, schrift met schrift vergelijken, dan word je vanzelf op het goede spoor gezet, om zo te zeggen. Hè? Het is associatie. Wanneer wordt die titel gebruikt? Nou, in dit verband. Implicerend dat de koningen der aarde, de groten, de machtigen, wie het maar zijn. En onbewust sta ik al uit Openbaring te citeren, want dit was Openbaring 6. Hè? De groten, de machtigen op aarde, zullen inderdaad aan hem onderworpen worden, want hij is koning der koningen en heer der heren. Nou, dan maar snel terug naar Psalm 50. God der goden, koning der koningen, heren der heren. Kortom, de God der goden, die nou eenmaal Jehovah heet. En u weet dat die naam in laatste instantie gegeven werd aan de Heere Jezus Christus, nadat hij gehoorzaam was geworden tot de dood des kruises. Want daarna, Filippenzen 2, heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam alle knie zich zou buigen, degene die in de hemel, die op aarde en die onder de aarde zijn, ontleent, Filippenzen 2, ontleent aan Jesaja 45... En als je daar de voorafgaande teksten leest, dan staat daar: ik ben de Heere, buiten mij is er geen God. Er is geen God behalve of buiten mij. En dan ben je weer rond met het verhaal. Daar gaat het over. Hè? Het gaat om die ene God die alle macht heeft, enzovoort. En die van die macht ook gebruik zal maken. En die dan ook de aarde roept. Psalm 50 vers 1 nog steeds. De God der goden, de Heere spreekt. Hij roept de aarde, nou ja, niet de aardbodem, maar allen die daarop wonen uiteraard, hè? De mensheid. Hij roept de aarde van de opgang der zon tot aan haar ondergang, van oost tot west, om zo te zeggen. De gehele aarde betekent dat, dat is een idiomatische uitdrukking, hè? Voor de gehele aarde zonder enige beperking, van de opgang der zon tot aan haar ondergang, de Heer roept. De aarde verzamelt namelijk de volkeren voor zijn aangezicht. Deze term kom ik nog wel op terug, maar ik leen hem even uit Matthäus 25, vers 31. Als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, dan zal hij de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. En scheiden in twee categorieën. Die vind je hier ook trouwens, die twee categorieën. Maar dat heb ik u al gezegd, hè. Maar over die dingen gaat het. En vandaar ook niet maar uit de hemel, maar uit Sion. Het gaat over de openbaring van het koninkrijk. En in het bijzonder dus inderdaad de vestiging van de troon van David alsnog definitief in Jeruzalem. En Sion is de naam van de berg waarop David zijn paleis had, officieel. Hè? Uit Sion. Bij nader inzien ben je dan toch bij een steen. Ik vind het altijd wel leuk, hè. Want Sion betekent eigenlijk gewoon een steen. Eigenlijk een opgerichte steen. Een monument, een merkteken. U weet wel, een menhir. Of hoe heet zo'n ding? Zo'n grote steen die rechtop staat. Hè? Ja. Wat moeten die dingen eigenlijk in de wereld? Waarom staan die dingen daar? Nou ja, voor mij is het makkelijk genoeg. Ze zijn een beeld van Christus. Of degene die die dingen neergezet hebben dat geweten hebben, dat weet ik niet zeker. Misschien deden ze het ook gewoon uit macht der gewoonte. Onder het motto, ik moet nog even een menheer bezorgen. Maar goed, ja, dat weet je maar niet. Maar... Maar het is een goede gewoonte, denk ik wel eens. Zoals Jacob dat deed in Bethel, weet je nog. Zo'n opgerichte steen. Zo'n ding heet een Zion. En uiteindelijk is de naam voor heel Jeruzalem. Een monument. Uit Zion, de steen. Het koninkrijk van de stenen, Daniel 2. Uit Zion, de volkomenheid der schoonheid. Ja. Als Sion synoniem is met Jeruzalem, vraag je je af hoe Jeruzalem kan zijn de volkomenheid der schoonheid. Zo mooi is Jeruzalem niet, hè? Wat zal ik eens zeggen? Delft is mooier. Ik wilde Rome zeggen, maar ja, Rome heb ik te veel bijgedachten bij. Bij Delft in tweede instantie ook trouwens, maar vooruit, hè. 1584, ja, goed, laat maar zitten. Maar je hebt er zo je ideeën bij, weet u wel. Is dat zo'n mooie stad? Nou nee, dat niet, maar dat zal het wel zijn. Uiteindelijk, als Jeruzalem herbouwd zal zijn. U weet wel, de stad waar de stoelen des gerechts zullen staan. Daar loop ik erg ver vooruit, want dan ben ik ineens in Psalm 122... Dat is dus niet het Jeruzalem van vandaag, hè? Ik haal hem met genoegen aan, want anderen doen dat ook. Dus dan voel ik mij gedwongen dat ook te doen. Ik moet een beetje meedoen, hè? Psalm 122. En lied Hamalot van David. Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Ben u wel eens in Jeruzalem geweest? Wel samengevoegd. Een puinhoop, een ruïne waarin mensen wonen. Toen nou. Hè? Ja, de oude stad, dat vergeet je. De oude stad, dat is te zien, ja. Een puinhoop. Gebouwd op een puinhoop, die ook gebouwd was op een puinhoop, die ook gebouwd was op een puinhoop. Onder het motto, er zal geen steen op steen gelaten worden, hetgeen enige malen zich herhaald heeft in de loop van de geschiedenis. Maar het wordt anders, in de toekomst. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, er zijn er bij mij altijd nog 13, als je ze allemaal meetelt, zodat u niet denkt dat we het nu hebben over het Joodse volk, want het is niet zo, ik niet tenminste. Waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken, want daar zijn de stoelen des gerechts gezet, de stoelen van het huis van David. Nou, die staan er vandaag in ieder geval niet. En die zullen er niet staan voor de wederkomst van Christus. Die zullen daarna pas in Jeruzalem staan, maar dan moet Jeruzalem toch heus eerst nog van de grond af aan opnieuw gebouwd worden. En dat is in de dagen vanaf het einde van de 70e week van Daniel, wanneer hij zijn voeten zet op de Olijfberg en Jeruzalem verwoest wordt. In die dagen tot aan het definitieve ondergang van het antichristelijke rijk van Babel. En als u mij vraagt, 33 jaren staan daarvoor. Maar dat is lang genoeg om zo'n stad te bouwen. En dan zullen daar staan de stoelen van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem. Dat Jeruzalem dus, niet dit Jeruzalem. Dat Jeruzalem, dat gebouwd wordt door de Messias in zijn wederkomst en na de bekering van Israël uiteraard. En zelfs onder de stammen van Israël. En dat is niet alleen maar het Joodse volk, hè. Ja. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen, enzovoort. Maar dat is dus pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Over dat Jeruzalem gaat het dus, hè. Als je Psalm 50, vers 2, zo letterlijk mogelijk neemt en je laat het slaan op een letterlijk Jeruzalem, waarom ook niet, dan is het dat Jeruzalem pas. Hè? Het is het Jeruzalem in de dagen waarin de Heer zijn koninkrijk op aarde bouwt en de volkeren zal oordelen. Een zaak die voltooid zal worden en misschien zijn climax bereikt, inderdaad pas 33 jaar na de 70ste week van Daniël. Ja, het zit niet op dit aantal vast, maar in ieder geval, het is enige decennia. Hè? Ja. Want daarna pas beginnen de 1000 jaren. En dat je Jeruzalem en ook Sion, dat je dat wat breder kunt nemen, wat overdrachtelijker. Ja, dat is zo. Kan zelfs bij gelegenheid de hemel zijn. Het zou kunnen. Maar je zou in het algemeen, in verband met dit soort uitdrukkingen, denken inderdaad aan een verheerde Christus die zijn koninkrijk en heerlijkheid zal openbaren en die dus komt met grote kracht en heerlijkheid. Want dat zijn de begrippen die geassocieerd zijn met Sion. Dat wil zeggen, als je zegt Sion, dan moeten dit soort begrippen opkomen. Heb je dat nog? Mooi. Daarom staat er ook, uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God, blinkende. Maar ik heb u net gelezen uit 1 Timotheus 6. Als God verschijnt, zich vertoont, dan verschijnt daar dus de gedaante van Jezus van Nazareth. De Messias. Daar gaat het over. Kortom, er zal de Zoon des Mensen komen in al zijn heerlijkheid. Nou, voor die situatie gaat het. En dan staat er vers 3, onze God zal komen en zal niet zwijgen. Nou, dachten we ook niet dat hij komt en dan zijn mond dicht houdt. Dat heeft niet zoveel zin. Maar ik hoop dat u begrijpt dat de uitdrukking betekent of impliceert, onze God zal komen en zal niet meer zwijgen. Dat is de strekking van de uitdrukking. Dat kun je haast niet mislezen hoor. Want de tijd die hieraan vooraf gaat, in deze gebeurtenissen, is de tijd waarin wij leven. De tijd namelijk waarin God zwijgt. We hebben het er uitgebreid over gehad, denk ik. In ieder geval naar aanleiding van Psalm 2. Waar de situatie van de volkerenwereld beschreven wordt die probeert te komen tot eenheid. Namelijk in een vijandschap, een opstand tegen God en tegen zijn gezalfde. En God doet er niks aan. Er staat zelfs nog, hij lacht ze uit. En hij zal hen bespotten. En hij zal zeggen, lekker peu, is niks meer aan te doen. Ik heb mijn koning gezalfd. Nee, Bijbel in de omgangstaal, broeder. Ik heb nog heel wat briljante ideeën daarvoor. Nou goed, nou, laten we zitten. Maar er staat, God zal hem bespotten en zal zeggen, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Het is al lang gebeurd, het is een gedane zaak, er is niks meer aan te doen. Alleen, volgende versen zeggen dan, en dat betekent altijd later in de toekomst, dan, en dus daarna, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat is wat in de toekomst zal gebeuren. Dat is ook wat hier staat. Hè? Onze God zal komen en zal niet zwijgen. Namelijk, hij zal niet meer zwijgen. Hij zal definitief een oordeel brengen. Daar komt trouwens vers 21 nog op terug. Vers 21, deze dingen doet gij, zegt de Heer. Welke dingen, daar hebben we straks over. Deze dingen doet gij en ik zwijg. Vooralsnog. Dat is de situatie tot vandaag. God zwijgt. En als hij in de toekomst zal spreken, zal het zijn om te verscheuren. Maar dat is de uitdrukking uit vers 22. Om een oordeel te brengen, namelijk. Maar hij zal komen, zal niet zwijgen, maar als hij komt, dan zal hij spreken in zijn toorn, Psalm 2. In zijn grimmigheid zal hij ze verschrikken, maar hij zal tegelijkertijd zijn heerlijkheid openbaren letterlijk in Sion, hier op aarde, Jeruzalem, als de beloofde zoon van David. Dat het gaat om oordeel staat er hier ook achter, net als in Psalm 2. Een vuur voor zijn aangezicht zal verteren en rondom hem zal het zeer stormen. Dat lijkt me op zich duidelijk genoeg. Trouwens, de uitdrukking een vuur voor zijn aangezicht zal verteren brengt ons ook zonder meer, daar hoef je niet veel van je Bijbel te kennen, maar het brengt je zonder meer in Joël 2, waar sprake is van een oordeel dat over de Joodse staat gebracht wordt, waar de Heer zelf zijn legers verzamelt en doet optrekken, met name naar Jeruzalem, het heet ook Sion daar trouwens, blaast de bezuin te Sion, Joël 2 vers 1. En daar staat er ook een vuur voor een, zal een verterend vuur voor een aangezicht zijn enzovoorts. Het hele land zal in het vuur, dat wil zeggen in het oordeel terechtkomen. Of dat ook letterlijk is? Ja, ik denk ook letterlijk, maar ik denk dat het belangrijker is dat het gaat om het oordeel Gods. Ik bedoel, daar doet de brandweer niks tegen, hè? Voor alle duidelijkheid. Nee. Dus dat is ernstiger. Een vuur voor zijn aangezicht zal verteren en rondom hem zal het zeer stormen. Vers 4. Hij zal roepen tot de hemel van boven en tot de aarde om zijn volk te richten. Want hemel en aarde omvat feitelijk de hele schepping, de hele bestaande schepping. Ik realiseer me altijd dat ik het eigenlijk uit moet leggen, maar ik doe het liever niet. Hè? Maar ik kan wel even zo zeggen, de aarde wordt beschouwd, wordt in de Bijbel beschreven als de begrenzing van de hemel. Met andere woorden, de aarde omvat de hemel. Niet andersom, de aarde omvat de hemel. Als je van de aarde geworpen wordt, dan kom je onder de aarde terecht, niet in de hemel. He? Dus als de grond onder je voeten verdwijnt, dan zak je erin en dan ga je niet omhoog. Dan ga je naar beneden. En als je uit de hemel geworpen wordt, dan kom je op aarde terecht. Zo simpel is dat. He? En meer hoef je niet te weten om dit te kunnen begrijpen. Maar hemel en aarde bevat inderdaad de hele schepping. Zoals blijkt trouwens gewoon uit Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat was het dan. Ja, ja, zo werkt het ook. Ja, dat is ook zo. Het koninkrijk van Christus, zoals nu nog verborgen in de hemel, zal zich uitbreiden naar de aarde. En voor zover je kunt zeggen dat er een troon staat in de hemel, moet je de gedachte voltooien en zeggen, op dezelfde wijze zal hij ook staan op aarde. En dan is het inderdaad in Jeruzalem. En in dat verband heet het Sion. Waar ik nu ben, in Openbaring 21 en 22, dat zeg ik ook met groot genoegen. In Openbaring 21 en 22, want dat visioen over een nieuw Jeruzalem dat vanuit de hemel nederdaalt naar de aarde, is niet anders dan een visioen over het koninkrijk van Christus dat nu al in de hemel is en dat zich zal uitbreiden naar en dus zal nederdalen naar de aarde. Niet pas na de jongste dag. We daalt neder in de dagen van de wederkomst van Christus. En daar gaat het hele boek over, hè? Openbaring. Het is veel eenvoudiger dan gewoonlijk gedacht wordt. Nieuwe Jeruzalem is een uitbeelding van het Messiaanse Rijk. Dat is eerst in de hemel, dat is vandaag. En alzo ook op de aarde. En het nederdalen uit de hemel naar de aarde, dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. Het is gewoon het Messiaanse Rijk. Maar goed, ga ik verder niet bespreken. Maar over die dingen gaat het. Hè? Hij zal roepen tot de hemel van boven en tot de aarde om zijn volk te richten. Er zit trouwens nog wat anders aan vast. Dat is namelijk dat hemel en aarde ook genoemd worden als getuigen. Wat daar precies achter steekt is niet zo makkelijk te zeggen, denk ik. Maar het idee blijft dat in hemel en op aarde de bewijzen te vinden zijn en dus getuigen te vinden zijn van het werk Gods enerzijds en van het werk van de mens anderzijds. Ja, wat me nou te binnen ziet, kan ik ook niet helpen natuurlijk. Maar ik ga het dan toch maar vertellen. Om even terug te komen op die opgerichte stenen. Ik ben van mening, dat kan je rustig vergeten, want ik ga je toch niet vertellen waarom en hoe ik erbij kom. Maar ik ben van mening dat die zogenaamde megalieten, die grote opgerichte stenen, of ze nou alleen staan of ze vormen een bouwwerk, ze zijn een uitbeelding van het werk Gods in het algemeen. Maar in het bijzonder geven zij het spoor van in elk geval de stam van Efraïm in de loop van de geschiedenis. Ze zijn een bewijs van de weg die zij gegaan zijn, maar daarmee ook een bewijs van de weg waarin God zijn hand gehad heeft. Ik zeg het zo neutraal mogelijk. En als ik er een bijbeltekst voor moet geven, dan noem ik u Jeremia 31. We hebben het er nou toch over, dus ja. Jeremia, u kent Jeremia 31? Of alleen het laatste gedeelte? Vanaf vers 31. Hè? Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met... Hè? Met het huis van... Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Dat is vers 31. Maar daarvoor, nou in elk geval voor vers 23, gaat het weliswaar over Israël, maar niet over Juda. Als u dat de 10 stammen wil noemen, vind ik dat best hoor. We zijn niet zo kritisch vanavond. Maar men zou ze noemen onder de naam Israël, zoals de Bijbel doet, of onder de naam Efraïm. En in verband met Efraïm staat er bijvoorbeeld eerst in vers 9... En ik neem er echt maar een enkel vers uit, want ik wil er niet te lang over praten. Eerst in vers 9, eind van het vers. Want ik ben Israël tot vader en Efraïm, dat was de stam met het eerstgeboorterecht in Israël. Efraïm is mijn eerstgeborene. Wat twee keer hetzelfde is, eigenlijk. Dus het einde van Jeremia 31, vers 9. Het heet Israël, maar het heet ook Efraïm in vers 6 bijvoorbeeld al. Of in vers 5, daar heet het Samaria. Dat was de hoofdstad van het tienstammenrijk enzovoort. Van het huis van Achab eigenlijk. Toen maar weer. Efraïm. En daarna sla ik alles over, want het is me te ingewikkeld vanavond. En dan lees ik vers 20... Waar de Heer zegt, nou ja, eigenlijk vers 19, waar Efraïm zegt, we zijn hier nu toch, vers 19, waarin Efraïm zegt, zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt, ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, en ik heb tot mijzelf gezegd, laat ik opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen, ik ben niet... Hè? Oh nee, dat staat ergens anders. Doe maar. Maar Efraïm is hier aan het woord. Dat is niet Juda, hè? Dat is niet het Joodse volk. Efraïm. En die spreekt over zijn bekering. Enzovoorts. En daarna spreekt de vader, tot wie deze verloren zoon terugkeert. En zegt in vers 20, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij niet een troetelkind? Ik heb altijd moeite om het woord uit te spreken, maar troetelkind. Ja. Maar dat betekent gewoon geliefde zoon. Het is gewoon een synoniem voor dierbare zoon. En dus voor eerstgeborene, eerstgeboorterecht. Hè? Ja, de zoon, de geliefde. Is niet Efraïm mijn dierbare zoon, is hij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb en hem weggestuurd heb in Assyrische ballingschap uiteindelijk, denk ik nog ernstelijk aan hem, zegt God. Daarom rommelt mijn ingewand over hem, ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. En tot Efraïm wordt dan gezegd, richt uw merktekenen op. Stel u spitse pilaren, maar pilaren is heus een van de woorden voor stenen. opgerichte stenen. Dus als je een keer zo'n grote steen tegenkomt, die er al even staat, en waarvan niemand weet wie hem daar neergezet heeft en waarom, dan weet u waar het over gaat. Ephraim was hier. Ja. Ephraim is hier voorbij gekomen. En die is nogal in wat plaatsen voorbij gekomen. Vooral hier in West-Europa. Niet alleen in West-Europa trouwens, maar vooral in West-Europa. En in Karnak. En in. In Bretagne is dat. En in Stonehenge. En Avery, dat is Bretagne. Met name. Ja, ja. En bij de Ding Dong Mine, bij Lenzet, maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Dan moet je maar een keer mee met een reisje naar Engeland. Dan hebben we het er weer over. Hè? Richt uw merkteken op, stel uw spitse pilaren, stenen. Zet u, dat zijn dus een soort sions eigenlijk. Hè? Zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Dat wil zeggen, de stenen markeren waar Ephraim geweest is, maar het wordt opgeroepen tot geloof. Dat wil zeggen, de bekering van Ephraim wordt zelfs besproken. En dat voordat gezegd wordt, dat God een nieuw verbond zou sluiten met Israël, zowel als Juda. En daarom zijn het uitspraken over het nieuwe verbond in onze tegenwoordige tijd met betrekking tot Ephraim. Dat is wat hier staat allemaal. Nou ja. Daar gaan die dingen over, hè. Maar ja, ik verdwaal daar nou een beetje, want het gaat er natuurlijk gewoon om dat hemel en aarde de sporen dragen van het handelen Gods. Hè? Nou ja, op aarde, je kan de plekken bezoeken. Dat is ook wat wij gedaan hebben in Brittannië. Toen we daar een dagje of 10 waren met de groep. Maar ook op andere plaatsen zijn we ooit wel eens geweest. Nou ja, niet alleen in Canaan, in Israël of Palestina, of hoe je het maar noemt. Maar ook aan de Schelfzee en dat soort zaken meer. De sporen zijn daarvan. En daar gaat het hier over uiteraard. Hè? En zal ik nog een spoor noemen? Wat dacht u van Sodom en Gomorra enzovoorts? En de Zoutzee, de Dode Zee. Hemel en aarde worden geroepen als getuigen. De hemel trouwens ook, al is dat op andere wijze. Waarschijnlijk ook gewoon astronomisch, want het lijkt mij, maar dat zeg ik onder enige, nee, met een slag om de arm, hè. Het lijkt mij dat eigenaardige verschijnsel van dat ons jaar 365,24, nee, 2424 dagen duurt, dat lijkt mij toch niet helemaal zoals het had moeten zijn. Dat weet iedereen, het had 360 dagen moeten zijn. En het valt redelijk goed te bewijzen, het wordt ook tamelijk algemeen geloofd, dat vroeger, lang geleden, een jaar ook inderdaad 360 dagen duurde. En dat betekent dat het een keer veranderd moet zijn, maar wanneer dan wel? En het antwoord is, het is gebeurd toen God een oordeel over de wereld bracht. En vermoedelijk is dat dus geweest bij de vloed van Noach. Want daarvoor, dat blijkt ook uit de Bijbel, duurde een jaar 360 dagen. Netjes 360 graden van de cirkel. En van daarmee ook van de dierenriem dus. En dat soort zaken meer. Dat klopt precies, dat mocht je ook verwachten. En iedereen weet ook, nou ja, u misschien niet, het hoeft ook niet hoor. Maar het is, laat ik zo dan zeggen, algemeen bekend is dat de oude Egyptenaren inderdaad een jaar van 360 dagen praktiseerden. Toen bleven ze aan het eind van het jaar ook met 5 dagen en nog wat zitten. Die ze dan maar geen, niet rekenden, er werd ook niks gedaan dan, dat hadden ze over. Dan kon je ook niet werken. Dan kon je door het rode stoplicht rijden, ja, want je kon nooit een bekeuring krijgen op die en die datum, want het was geen datum. Het was 5 dagen, nou ja, zoek. Het is bekend, die dingen. En je kan er alleen maar uit concluderen dat er dus ooit een keer iets veranderd is. En dat is een spoor van een oordeel gods. En daarna heb je, daarnaast heb je nog Psalm 19, maar daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Psalm 19, de hemelen vertellen Gods eer. De hemelen getuigen van het werk Gods. Ze fungeren namelijk als een prentenboek bij de Bijbelse geschiedenis, om zo te zeggen. Daar ga ik nou ook niet op terugkomen. Maar heel concreet, de hemelen vertellen Gods eer, het uitspansel verkondigt zijn handen werk. En er staat in die woorden gaan uit over de hele wereld. En dat is ook wel oud, aantoonbaar oud. Maar hemel en aarde dus als getuigen. Je komt dat trouwens ook gewoon in letterlijke taal in de Bijbel tegen. En in dat verband lees ik dan Deuteronomium 4, waarin vers 25 gesproken wordt over hoe Israël ooit afgoden zou maken en dienen, u weet wel, de gesneden beelden. En daarmee zou men de Heer tot toorn verwekken, Deuteronomium 4, vers 25. En dan vers 26, zo roep ik, Mozes, zo roep ik heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen uw lieden, dat gij voorzeker haast zult omkomen van dat land waar gij over de Jordaan naartoe trekt om dat te erven. Gij zult die dagen daarin niet verlengen, maar ganselijk verdelgd worden. Ik roep de hemel en de aarde tot getuigen tegen uw lieden. En ongeacht hoe dat precies is, het is voldoende om te begrijpen dat het daar ook over gaat in Psalm 50, de getuigen. Ik meen dat je dat trouwens ook vindt in Psalm 89, waar staat in vers 38, hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan, en de getuige in de hemel is getrouw. Daar wordt in ieder geval de maan tot getuige opgeroepen. Het is niet helemaal wat ik verwachtte te zullen lezen, maar goed. In Jeremia, maar dat kan ik zo gauw toch niet vinden. In Jeremia heb je dat soort uitspraken dat de Heer zegt, het is weer bij de hemel en de aarde. En zolang hemel en aarde blijven bestaan en de banen van de hemellichamen zich voortzetten, zo zeker zijn de beloften Gods en zo zeker zou Israël ook altijd Gods volk zijn. En zo zeker, zo bestendig zou trouwens ook de troon van David zijn. Beide dingen staan daar. Het zijn geen populaire uitspraken, omdat ze nergens ooit maar passen in traditionele theologie, van welke aard ook. Maar het staat wel in de Bijbel, hè. Zolang hemel en aarde, zolang die hemellichamen zich bewegen, zolang dag en nacht en de seizoenen zich afwisselen, zolang zou Israël Gods volk zijn. Dan krijg je toch wat problemen met Lo-Ami en zo, hè? Ja, echt wel. Maar het staat er echt. En zolang zou ook iemand uit het huis van David op de troon zitten. Over Israël wel te verstaan. Staat er net zo glashard. En hier in Psalm 89 staan die dingen trouwens ook. Want ik las u alleen vers 38. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan. Maar wie wordt er dan eeuwiglijk bevestigd? En daar gaat het over David. Dan wel zijn zaad. Maar goed, dus vers 36 en er gaan 35 versen aan vooraf, waarin gesproken wordt over Gods beloften aan David met betrekking tot een bestendig koninkrijk. En niet pas vanaf de wederkomst van Christus, maar vanaf David. Met betrekking dus tot zijn kinderen, zijn zonen, door de eeuwen heen. Dat staat trouwens in vers 31. Maar goed, Psalm 89 schuiven we nog maar even vooruit, hè. Maar het gaat maar om het algemeen beginsel. Dat woord van God heeft betrekking op hemel en aarde, en hemel en aarde zijn getuigen. En dat wordt aangehaald hier in Psalm 50. Hij zal roepen tot de hemel van boven, vers 4, en tot de aarde om zijn volk te richten. Dat is in de eerste plaats Israël. En let nu even op, hè. Dan lees ik eerst vers 6 om te laten zien dat als je van vers 4 naar vers 6 leest en 5 overslaat, dan mis je nog niks. Hij zal roepen tot de hemel van boven en tot de aarde om zijn volk te richten. En de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid. Dat is bijna letterlijk Psalm 19. De hemelen verkondigen Gods eer. Met uitspansen zijn aan de werk. Kortom, vers 6 is enige verklaring bij vers 4. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter. Enzovoort. Maar er staat een vers tussen, namelijk: verzamelt mij mijn gunstgenoten die mijn verbond maken met offeranden. Terwijl over het volk Israël pas gesproken wordt eigenlijk in vers 7 en wat er verder volgt. Vers 7 wellicht tot en met vers 15. Hoort mijn volk en ik zal spreken Israël en ik zal onder u betuigen, ik God ben uw God, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Mijn zinziens, vers 5, spreekt niet over de verzameling van Israël in het algemeen in de dagen van de wederkomst van Christus, maar van de verzameling van gunstgenoten voordat de Heer gaat rechtspreken, zoals aangekondigd in vers 6, want God zelf is rechter. Te Sela, te Petra, en dan wordt het volk geoordeeld. Maar wij zouden doordrongen moeten zijn van het feit dat voordat de Heer als rechter optreedt, moet de gemeente in zijn gezelschap verkeren. Dat wil zeggen, moet de gemeente opgenomen zijn en het sterfelijke verwisseld hebben voor het onsterfelijke. Dan wil het vergankelijke moet veranderd zijn in het onvergankelijke. Want eerder kunnen wij niet erven, dat is 1 Korinthe 15 waaruit ik citeer, eerder kunnen wij niet erven. Maar de Heer zou oordelen, dat wil zeggen richten, samen met de gemeente. En dus voordat hij als rechter gaat zitten, want dat heet een zitting, hè, van de rechter, dat weet u toch, hè? De rechter gaat zitten. Voordat de rechter gaat zitten, moet eerst die gemeente bijeen verzameld zijn. Dus zonder enige reserve, dat lees ik in vers 5. Verzamelt mij mijn gunstgenoten. Als er dan een vraag over is, wie zijn die gunstgenoten? Nou, dan is er makkelijk antwoord. Dat is de gemeente. En je vindt u dus, als u mij vraagt, de opname van de gemeente vermeld. De gunstgenoten. We hebben het er ooit eerder even over gehad. De chassidim. Dat woord staat er, chassidim. Dat is nog een bekend woord in de Joodse traditie. Maar goed, het worden geachte vrome orthodoxe Joden te zijn. In werkelijkheid het zijn natuurlijk de gelovigen. En in feite de eersten daarvan. En de vertaling met gunstgenoten. Oké, prima. Maar het gaat, als u mij vraagt, over de opname van de gemeente. En ik ben geneigd met Paulus te zeggen: of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Of weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? En dus in ieder geval al wat daaronder is. Dat is in de eerste plaats Israël. En daarna zeg ik met eigen woorden: of weet gij niet dat wij de eerstelingen zijn uit Israël? Met eerst geboorterecht binnen Israël. En dus met hem zitting hebben in de raad van oudsten. Zodat als je in Openbaring 4 en 5, 24 oudsten tegenkomt, voordat hier op aarde dat oordeel komt van Gods wegen, dan weet je wie die 24 oudsten zijn, toch? Of wat ze voorstellen. De gemeente. En daarnaast hebben wij natuurlijk nog Daniël 7... Die vind ik eigenlijk nog het duidelijkste, eerlijk gezegd. Daniël 7, daar vind je zo'n visioen over achtereenvolgende rijken, wereldrijken, uitlopend op het antichristelijke rijk. En ik neem eraan dat dat bekend was. Je komt dan bij die figuur die grote dingen spreekt. Met de mond grote dingen sprekende. Je kent hem uit Openbaring 13, maar ook uit 2 Thessalonicenzen 2. En dan staat er, vers 9 van Daniël 7. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden. En de oude vandaag zich zetten. Waarna de vraag is, maar wie zitten er dan op die andere tronen? Er werden tronen gezet. En de oude van dagen zette zich, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem. En tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gerecht zette zich. Wat gaat er nou zitten? Het gerecht, de hele rechtbank. Hoeveel? Nou, duizendmaal duizenden en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. En samen zijn zij het gericht. Of weet gij niet dat wij... gaat u weer? Wie zijn die duizenden dan wel tienduizenden? Of wie vormt dat gericht dat gaat zitten op die tronen die gezet werden? En het antwoord is, dat gaat over de gemeente, uiteraard. Hè? Want in de volgende verse gaat het over een oordeel over de mensheid in het algemeen en over het Babylonische Rijk. Ik bedoel het antichristelijke Rijk in het bijzonder. Maar daar zullen wij in betrokken zijn. En dus wordt dat genoemd. En mocht iemand nou zeggen, maar ik dacht dat de gemeente in het Oude Testament verborgen was, dan zeg ik, nou, dat lijkt mij dan toch duidelijk. Daar hebben we het toch over. Het is verborgen achter die duizenden en tienduizenden en achter die tronen. Of het is verborgen achter die gunstgenoten uit Psalm 50. En kijk de commentaren maar nou, zo willekeurig. Ze weten nooit wie die gunstgenoten zijn uit Psalm 50. En ze weten ook niet wie die tienduizenden zijn in Daniel 7. En dat is omdat men niet werkelijk weet wat de gemeente is, hè. De gemeente is dat volk van oudsten, eerstelingen uit Israël, officieel. Die positie heeft het in ieder geval. En zal betrokken zijn in het oordeel van de Heer over de aarde, over de mensheid. Wij zijn gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Koningen, want we zullen met hem heersen. Priesters, want wij zullen met hem het woord van God vertegenwoordigen en onderwijzen en hanteren. Begrijp je me goed? De rechtspraak onder het oude Israël berustte wel degelijk bij de priesters. Het was lastig genoeg, want uiteindelijk was het de koning. Maar ja, u weet, het was ook zeer problematisch met de scheiding van priesterschap en koningschap, hè? Maar goed, dat is nou verder mijn punt niet. Het punt is dat Psalm 50 spreekt over: eerst verzamelt mij mijn gunstgenoten. En dan pas hoort mijn volk. En dat wil zeggen, dan pas zijn we terecht bij het oordeel over de volkeren in de wederkomst van Christus. Verzamel mij mijn gunstgenoten die mijn verbond maken met offeranden. Dat zijn de eersten die leven onder het nieuwe verbond. Als je begrijpt dat het over de gemeente gaat, heb je met het tweede deel van de zin geen probleem. Die mijn verbond maken met offeranden. En wat wij offeren, dat weet u, onszelf. Onze lichamen stellen tot levend, heilig, welbehagelijk offer. Het is tegelijkertijd de inleiding naar wat nu verder volgt. Dat wil zeggen vanaf vers 7. Maar eerst vers 6. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter te of in of vanwege Sela, want het oordelende werk van de Heer begint in de praktijk in Petra, waar Israël verzameld zal worden en eventueel geoordeeld zal worden, waar het onder de roede zou doorgaan, in Ezechiël 20. En waar bepaald wordt wie het koninkrijk binnengaat en wie niet. God zelf is rechter. Vers 7, hoort mijn volk en ik zal spreken, Israël. Ik zal onder u betuigen, ik, God, ben uw God. De Heer maakt zich alsnog aan zijn volk bekend. Het is niet echt nieuw natuurlijk. Maar het is wel degelijk zo dat deze God zich alsnog aan Israël bekend zal maken. U weet wel, wanneer zij vragen, wat zijn toch deze tekenen in uw handen enzovoorts. Hè? Men zal de naam Jehovah aanroepen en hij zal verschijnen en zij zullen hem herkennen als Jezus van Nazareth, als de zoon Davids enzovoorts. Hij zal zich bekendmaken en dan zegt hij, om uw offeranden zal ik u niet straffen enzovoort. Ik moet eigenlijk meteen denken aan Jozef die zich aan zijn broers bekendmaakt en dan zegt, ik zal u niet straffen. He? Let u nog. Maar goed, zoiets. He? Om uw offeranden zal ik u niet straffen. De algemene gedachte is dat het betekent om het gebrek aan uw offeren. Dat wil zeggen om het feit dat u mij niet geofferd hebt. Zal ik u niet straffen. Dat blijkt ook uit de context overigens. Je kunt altijd zeggen, de Heer had toch offeranden voorgeschreven onder de wet. Als ze die brengen, hoezo zou God hen straffen, dan wel niet straffen. Maar het hele punt is dat zij in het algemeen die offers niet brachten. Maar daarvoor zullen ze niet gestraft worden. Want uw brandofferen zijn steeds voor mij. Dat wel, ze zijn er dus, die offers. Maar daar gaat het niet om. Dat is wat hier omstandig gezegd wordt, om die offers. Voor degenen die onder de wet willen leven, zijn die offers verplicht enzovoorts. Maar de Heer zegt, ja, maar je denkt toch niet dat ik die offers nodig heb. Ik zal uit uw huis geen var nemen, noch bokken uit uw kooien, want al het gedierte des wouds is mijn. Al het gedierte des wouds is mijn. Hoezo moet ik van jullie gedierte ontvangen als offer? Ze zijn überhaupt allemaal van mij. Je kunt me niks geven. Al het gedierte des wouds is mijn. De beesten op 1000 bergen. Ik ken al het gevogelte der bergen en het wild des velds is bij mij. Zo mij hongerde, ik zou het u niet zeggen, want ik heb u daar niet bij nodig. Want mijn is de wereld en haar volheid. Die tekst kent u waarschijnlijk uit 1 Korinthe, waar het aangehaald wordt en waar gezegd wordt, eigenlijk er is niets onrein in zichzelf, want alles is heilig, alles is namelijk van de Heer. En de Heer zegt dat ook, maar ik lees eerst maar even verder. Zou ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken, of het gode dank en betaal de Allerhoogste uw gelofte? Als je de Heer wat belooft, dan moet je dat doen. Maar de prediker zegt daarover, je kunt de Heer beter niks beloven, want als je het doet, moet je betalen. Het hoeft namelijk niet. Je kunt het wel doen. Als dank bijvoorbeeld. Dat kun je doen. Maar het is niet verplicht voorgeschreven. Maar wat die offers brengt, wat die offers betreft, Paulus in Handelingen 17 doet daar nogal rigoureuze uitspraken over. In Athene, de stad die alleszins gelijk als godsdienstiger is. Wat het ook wezen mag, denk ik altijd, als je de uitdrukking leest. Hè. In Handelingen 17 is dat waar Paulus is te Athene. En hij zegt, mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Vers 22. Als ze ergens religieus waren, was het in Athene. Hij zegt, maar jullie hebben ergens een tempel staan gewijd aan de onbekende God. Nou, die God, die ken ik. En die predik ik. Dat is vers 23. En dan vers 24. Dat is namelijk die God die de wereld gemaakt heeft. De wereld, hemel en aarde dus. Uit Genesis 1, vers 1. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze zijn de heren, der heren en koning der koningen en hè, God der goden. Nou ja, heren des hemels en der aarde. Deze God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Die is aardig omdat die ontleend is aan 2 Kronieken 6, onder andere dan. Waar Salomo woorden van deze strekking uitspreekt bij de inwijding van de tempel die hij zojuist gebouwd heeft. En dan zegt hij, maar God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Hij zegt, de schepping kan hem nauwelijks omvangen. Nou ja, hij zegt, de schepping kan hem niet omvangen. Maar hij woont zeker niet in een huis dat wij voor hem moeten bouwen. Zie? Hij woont niet in tempelen met handen gemaakt en wordt ook door mensenhanden niet gediend. Hij kan met mensenhanden niet gediend worden. Daar is een goede reden voor. Hij heeft niets nodig. Dat staat er dus, hè? Hij heeft niets nodig. Ja. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Heeft God die offers nodig? Die van de Oude Testamentische inzettingen, het antwoord is nee, die heeft hij niet nodig. Hij heeft überhaupt niks nodig. Het is andersom, hij is zelf degene die aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Het leven, de adem en alles wat tot het leven behoort. Later zegt Petrus, God geeft ons het eeuwige leven. En alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, hè? In 2 Petrus 1. Maar goed, God heeft niets nodig. God kan met deze dingen niet gediend worden. Het zijn wellicht niet zulke populaire versen, maar er zijn heel wat schriftgedeelten in het Oude Testament die woorden van gelijke strekking bevatten. Namelijk, uw offeranden heb ik niet gewild, enzovoort. We hebben in het verleden, naar aanleiding van Psalm 40... het een en ander aangehaald, want daar staat in Psalm 40, vers 7... Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Later aangehaald in Hebreeën 10. Dus dat staat er dan ook alweer twee keer. Merkwaardiger is waarschijnlijk Jesaja hoofdstuk 1... Vanaf vers 11, staat boven vers 10 in mijn Bijbel, opwekking tot waarachtige bekering. Dan ben je aardig in de buurt bij het opschrift van Psalm 50. De ware godsdienst. Jesaja 1, vanaf vers 11 dan maar. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer der bettenbeesten, staat er in mijn Bijbel. Nou ja, het zal wel vet moeten zijn. En heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist dat gij mijn voorhoven betreven zoudt? Breng niet meer vergeefsoffer. Het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet, of gewoon mag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn mij tot een last, ik ben moeder geworden, die te dragen. Want het hele punt is weliswaar dat God die dingen heeft ingesteld onder de Mosaïsche wet, maar niet uitsluitend als uiterlijk vertoon of als ritueel. U weet wel, er staat bij gelegenheid, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart doen ze verre van mij. En waar dit ritueel uitdrukking geeft aan wat in het hart is, is er op zich niks mee mis. Dat is de uitdrukking van dankbaarheid, van onderworpenheid, van afhankelijkheid, van dienstbaarheid. Maar als men niet afhankelijk is en wil zijn, en als men niet dienstbaar is naar de inwendige mens, dan betekenen die uitwendige dingen dus echt niks. En u weet hoe het bij de mens gaat, hè? Men is gelovig, men wil de Heer dienen, men komt tot bepaald gedragspatroon en zelfs tot rituelen waar op zich niks mee mis is. Maar als daarna het hart leeg raakt, dan betekenen al die uitwendige dingen helemaal niets. Het heeft van doen met wat voor ogen is. Maar te denken dat God die offers nodig heeft. Kom nou. Dat is wel erg absurd. En dat zegt de Heer dus ook. Hè? Dus het gaat niet om die uitwendige dingen. Nou goed, ik laat het hier dan maar even bij. Maar het zijn uitspraken die je ook vindt in Jeremia en in Hosea enzovoort. Het wordt vele malen herhaald. Precies dezelfde gedachte. Uw offers heb ik niet gewild. Ik heb ze niet nodig, want alles is van mij. Zelfs zei de Heer zoiets toen hij bij gelegenheid Israël maakte officieel tot zijn uitverkoren volk. Bij de uittocht uit Egypte en bij het geven van de wet. En hij zei, gij zult mij ten eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. Hij zei, alle volken zijn van mij. En daarom kan ik ook jullie speciaal daaruit nemen en in een bijzondere positie plaatsen. Maar hij liet wel weten dat niet maar alleen Israël volk van God is. Alle volken komen hem toe. De hele schepping komt hem toe. Men zou zich dat realiseren. Men kan echter daarin een bevoorrechte positie ontvangen. Of een speciale positie, een bediening. Waarom ook niet? Dat geldt in de gemeente. Dat is in smallere context dus. In de gemeente geldt precies hetzelfde. Hè? Wij als gelovigen krijgen van Gods wegen binnen de gemeente een individuele speciale bediening. En dat kan hij doen omdat de hele gemeente van hem is. En hij geeft onze plaats ook ten dienste van de gemeente. U weet wel, leden van het lichaam en elk lid heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheid, om zo te zeggen. Maar dat geldt voor de hele schepping als zodanig net zo goed. En wat die offers betreft, alles is van de Heer. En waar wij ons dat realiseren, mag het ook niet zo moeilijk zijn om gehoor te geven aan de oproep van Romeinen 12, waar dan gezegd wordt dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Alleen de vraag of wij daarna onze tienden moeten geven, is belachelijk. Hè? Hoezo tienden? Zo gemakkelijk kom je er niet vanaf. Nou ja. Doe maar. Terug naar die psalm. Na deze uiteenzetting over die offers en over dieren enzovoorts, zegt hij in vers 14, offert gode dank. Zal u, o God, mijn dank betalen. U prijzen in mijn avondlied. Ja, precies ja. Dank. Maar die dank houdt niet in dat je onder de wet gaat leven. Als het stuk der dankbaarheid, in de brede kring is dat populair, hè? Wat een onzin, daar had de Heer je nou juist van verlost. Nee, je zou hem dienen onder het nieuwe verbond. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. Ja, dat lijkt op artikel 1 van de wet, maar dat is het natuurlijk ook, hè? Ja, maar nu toch toegepast onder het nieuwe verbond. Logischerwijze. Offert God de dank en betaal de Allerhoogste uw belofte. Ik kan niet laten prediker 5 er toch even naast te leggen. Er staat vers 4 van prediker 5. Het is beter dat gij niet belooft, want belofte maakt schuld. En schuld wordt ingelost, dat heet betalen. Hè? En dus staat er, het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt. Laat uw mond niet toe dat gij uw vlees zou doen zondigen. Laat uw mond niet toe. Spreek niet voor je beurt, doe geen grote beloften. Want je kunt ze wellicht niet waarmaken, maar je moet dan, hè? Jacobus zegt er later over dat de mens nou eenmaal door zijn mond geleid wordt, door zijn tong. En hij zegt, daarom kun je beter je mond houden. En zeg niet voor het aangezicht des engels dat het een dwaling was, waar zo van... Je kunt niet tegen de Heer zeggen, ik heb me vergist. Ik heb wel een belofte gedaan, maar dat was een dwaling. Dat was voor mijn beurt. Het wordt serieus genomen. Waarom zou God grotelijk stonen om uw stemmen wil en verderven het werk uw handen? Omdat je je belofte niet betaalt. En dus zegt de prediker, doe dat dan ook niet. Beloof hem niks. Huh? Ja. Nou ja, je gaat naar de Heer en je zegt tegen de Heer, Heer, hier ben ik. Ik kan u niks beloven, maar als u mij gebruiken wilt, dan... En dan belooft hij wat, want dat doet hij dan, hè? Maar als je denkt van ik ga zus en ik ga zo, en je zegt tegen de Heer dat je dat belooft te zullen gaan doen, dan raak je in de problemen, gegarandeerd. Doe dat dus niet. Maar als je belooft, en dan ben ik terug in Psalm 50, vers 14, dan moet je de Allerhoogste uw geloften betalen. En vers 15, een vers dat buiten de psalm een eigen leven is gaan leiden, en het lijkt mij ook redelijk terecht, roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Dat deze woorden in het bijzonder betrekking hebben op de dagen van de benauwdheid die over de hele wereld komen zal enzovoorts. Dat wil zeggen de grote verdrukking. Dat lijkt me duidelijk. Want het oordeel waarover hier gesproken wordt en gaat worden in de volgende verse, dat is het oordeel van de grote verdrukking, de dag des Heren, de wederkomst van Christus uiteraard. Hè. En wat wij grote verdrukking noemen, heet in de oorspronkelijke tekst van Daniel 12, vers 1, heet het benauwdheid. Pas in Matthäus 24 wordt het verdrukking via de vertalingen, via het Grieks en zo. Hè. Benauwdheid, dag der benauwdheid, tijd van verdrukking in het bijzonder. Maar het neemt niet weg dat het ook in het algemeen geldt, ook voor onze eigen levensomstandigheden uiteraard. We hebben die belofte gehad. We zouden in geen ding bezorgd zijn, maar deze dingen aan de Heer bekendmaken. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren, staat er dan hè, in Filippenzen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Maar tot de goddeloze zegt God, wat hebt gij mijn inzettingen te vertellen en neemt mijn verbond in uw mond? Let op wat er staat, hè? De goddelozen zijn hier degene die menen Gods inzettingen te moeten vertellen. En te spreken over dat verbond des Heren. Waar hebben ze het dan over? Nou ja, dat is niet zo moeilijk. We hebben al een aanloop genomen. Over de wet dus in de eerste plaats. Als het iets specifieks is, dan gaat het over de Joodse wet. Nou ja, de Mozaïsche wet of wat er vandoor moet gaan. Over die offers enzovoorts. Want dat zijn die inzettingen. De wet der geboden in inzettingen bestaande, weet u nog? Uit Filippenzen en Colossenzen. Ja. En wat neemt gij mijn verbond? Dat is dus inderdaad in dit geval het oude verbond in uw mond. Waar hebben jullie het over? Terwijl gij de kastijding haat en mijn woorden achter u heen werkt. En daarna veralgemeniseer ik het weer en zeg, nou ja, dat slaat heus niet alleen maar op het Joodse volk. Hè? Dat slaat op allen die met de Bijbel in de hand willen heersen over anderen. En die ons allemaal weten te vertellen hoe dat zit met Gods geboden, dan wel Gods inzetting en dan wel Gods verband. Allen die met de Bijbel in de hand ethiek bedrijven en religie praktiseren. Al die lui die zeggen, staat zo in de Bijbel, maar het betekent zo. Staat wel zo in de Bijbel, maar dat is achterhaald. We hebben het dus niet alleen maar over de zware orthodoxie in het Jodendom, maar ook over die in het Christendom. Maar aan de andere kant net zo goed over de zogenaamde, wat we vroeger moesten noemen, de vrijzinnigheid. Ik heb altijd een raar woord gevonden. Vrijzinnigheid, maar goed. Ik vond het vrij onzinnig, eerlijk gezegd. Maar toen maar. Lui die zeggen, ja, dat staat wel in de Bijbel, maar dat is achterhaald, dat dachten ze toen, enzovoort. Hè. Kortom, ons land barst ook van de ongelovige, volstrekt ongelovige theologen, die de Bijbel nodig hebben om hun ongeloof te demonstreren. Heel verschrikkelijk. Zij worden goddelozen genoemd. Nee, ze hebben een godsbeeld. Ze bedoelen dat abstract, maar een godsbeeld, of dat nou abstract is of concreet, het is hetzelfde. Het is een eigen gemaakte God. We hebben niet een godsbeeld, we hebben een God. Weet je wat ik nou denk? Wat ik denk is dat ze in Nicea ook een godsbeeld hebben uitgevonden. Ze hebben er ons mee opgezadeld. een godsbeeld. Over die God die één is en toch drie. En wat het dan niet betekent en wat het dan wel betekent en waarom wij dat weer niet begrijpen, enzovoorts. Ik heb het me gisteren in de auto voor laten lezen nog een keer. Nee, ik weet niet waar het in staat. Nee, niet opzoeken alsjeblieft. Ik kan er niet tegen. Ja, dat is de geloofleider van Nicea, dat zal allemaal zijn, ja. Maar dat begint met een godsbeeld. En terwijl men dat doet, nemen ze God weg en vervangen hem door een godsbeeld. We hebben niet een beeld van God, we hebben God. En het zijn de goddelozen die de mond vol hebben over Gods inzettingen en die spreken over het verbond. U zegt, dus, ik denk dat misschien dat zijn sterke woorden die ik spreek, maar ja, ze staan veel sterker in de Bijbel. En niet alleen hier, ik heb Timotheus in gedachten waar staat, sommigen zijn afgevallen van het geloof, willen de leraren der wet zijnde, en daar staat het dat zij niet weten waar ze het over hebben. Niet verstaande wat ze zeggen of redeneren of wat dan ook. Ze hebben geen idee waar het over gaat, maar ze praten er wel over. In plaats van geloof. Ja. Bovendien, naast dit schriftgedeelte, en ik zal hem eerst lezen. Er staat, terwijl gij de kastijding haat en mijn woorden achter u heen werpt, die goddelozen dus, hè. Indien gij een dief ziet, zo loopt gij met hem. En uw deel is met de overspelers. Je doet mee met de overspelers, betekent dat. Uw mond slaat gij in het kwade, want slaan betekent geluid voortbrengen. Hard geluid voortbrengen, dat is slaan. Dat is de echte betekenis van het Nederlandse woord. Zoals een klok slaat en een vink. Hè? Ja. Een vink, een vinkenslag, ja, zeker wel. Het geluid van een vink heet een vinkenslag. Hij slaat. Uw mond slaat gij in het kwade en uw tong koppelt bedrog. Gij zit, gij spreekt tegen uw broeder, tegen de zoon uw moeder, geeft gij lastering uit. Deze dingen doet gij. En dan zegt hij, en ik zwijg. Ik doe er nog niets aan, maar dat gaat wel komen. Maar naast deze zojuist gelezen versen zal men lezen Romeinen 2. Ik denk dat het daar tamelijk rechtstreeks aan ontleend is. Romeinen 2, vanaf vers 17. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet. U weet wel, het verbond en de inzettingen. Uit Psalm 50, vers 16. Gij wordt een Jood genaamd, rust op de wet, roemt op God. En gij weet zijn wil en beproeft de dingen die verschillen, zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden. Jullie weten het allemaal zo goed, hè? Leidsman der blinden en een licht dergenen die in duisternis zijn. Zelfs, zijn zelfs evangelische christenen vandaag die denken dat de Joden, die in zichzelf ongelovig zijn, ongelovig, maar niet te meer religieuze Joden, onze leidslieden zouden zijn. Niet te geloven, jongens. Maar het is wel zo, ja. Maar vooruit. En dan komt hij, hè. Onrichter der onwijze, wetend leermeester der dwalende, hebbende de gedaante, de kennis en de waarheid in de wet. Vers 21. Die dan een ander leert. En die dus mijn inzettingen vertelt en mijn verbond in uw mond neemt. Hè? Uit Psalm 50. Die dan een ander leert. Leert gij uzelf niet? Die predikt dat men niet stelen zal. Steelt gij? En dan lees je het volgende vers in Psalm 50. Vers 18. Indien gij een dief ziet, zo loopt gij met hem. Die doet gewoon met hem mee. Die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij? Die zegt dat men geen overspel doen zal, doet geen overspel. Volgende zin in Psalm 50. En uw deel is met de overspelers. Die van de afgoden een gruwel hebt. Berooft gij het heilige? Berooft gij het heilige? Nou ja, daar gingen de voorgaande versen over. Men zou de Heere geven wat hem toekomt. en die op de wet roemt, onteert gij God door overtreding der wet. En er staat dan, die de hoorders der wet, daar gaat het niet om, maar om daders der wet. Hè? Nou ja, doe maar. En ik laat hem nu maar weer los, maar het loopt even parallel. Het gaat over precies dezelfde dingen, uiteraard. En we herkennen daarin niet alleen het Joods religieuze systeem, maar elk religieus systeem. En terug naar Psalm 50, vers 20. Gij spreekt tegen uw broeder, tegen de zoon uw moeder geeft gij lastering uit. Deze dingen doet gij en ik zwijg. En dat staat in meer plaatsen in de Bijbel. En dan zegt de Heer, maar denk maar niet dat het zo blijft. Jullie denken dat ik het niet zie, omdat ik niks doe. Maar deze, nee, maar mijn tijd komt nog. In het oordeel. En als Jan Petrus zou vragen, maar waarom duurt dat zo lang? Want 2 Petrus die gaat daarover, hè. Waar de mensen zeggen, oh, er komt toch niks van terecht. Zijn toekomst, de toekomst van de Zoon des Mensen, zijn wederkomst, de dag des Heren om te oordelen, komt toch niks van, blijft allemaal gelijk en er gebeurt niks. En dan zegt Petrus, dat is omdat de Heer langmoedig is. Dat is om je tijd te geven je te bekeren. Niet willende dat enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. Enzovoort. En daarna zegt hij, en acht die langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. En dat soort uitspraken. En hier staat gewoon, dat de Heer zegt, ik zwijg. Maar dat blijft niet zo, hè. En daarmee ben je weer terug aan het begin van de psalm. De Heer zal spreken en niet zwijgen. Deze dingen doet gij en ik zwijg. Gij meent dat ik te enenmale ben gelijk gij. Want dat is wat de mens geneigd is te doen. Men verlaagt God tot het menselijk niveau. Men maakt van God een mens. Dan wel, men maakt van een mens God. En daar draait het op uit. Want straks komt die mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, die zich als God zal laten aanbidden. 2 Thessalonicenzen 2. Of het is Romeinen 1, ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gedaante van de mens. Of zelfs de gedaante van dieren. Ja. En het begrip goddelijk, of zullen we zeggen het begrip christelijk, is al lang vervangen door het begrip menselijk. Dat heet humanisme. Maar met christendom heeft het niks meer van doen. Hè? De mens wordt beschouwd als het hoogste wat er is. En men heeft er nog bijbelteksten bij ook. Maar deze teksten spreken in ieder geval andere talen. Hè? Gij meent dat ik de ene malen ben gelijk gij. Ik zal u straffen en zal het ordentelijk voor uw ogen stellen. Er zal komen een rechtvaardig oordeel. Dat stond trouwens ook in Romeinen 2, in de verse die ik niet gelezen heb. De verse die voorafgaan, want daar stond dat die dag komt dat de Heer rechtvaardig oordeel zal brengen en ook de verborgene dingen des harten aan het licht zal brengen. Maar goed, ik heb nu geen tijd meer om het op te zoeken. Dat moet maar voldoende zijn. Verstaat dit toch, gij Godvergetenden? Want de goddelozen zijn degenen die God in vergetenis gesteld hebben. Die God vergeten. Maar de term leen ik nou even uit Deuteronomium. Hè? Ze hebben hun God in vergetenis gesteld. En daarom zegt de Heer, daarom zal ik ook u vergeten. En ik zal mij ganselijk verbergen. Deuteronomium 34. 32 geloof ik ook al trouwens. Precies diezelfde gedachtegangen, die worden hier weer opgenomen. Wij leven in de dagen dat God zwijgt, maar er komt een dag dat hij zal oordelen. Versta dit toch, gij Godvergetenden, opdat ik niet verscheuren en niemand redde. Wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg aanstelt, dat wil zeggen inricht, stelt, wie zijn weg kiest en goed, uiteraard, die zal ik Gods heil doen zien. Dat wil zeggen, men zou een dankoffer brengen aan de Heer, maar niet het Levitische dankoffer, maar men zou inderdaad zijn lichaam stellen tot levend heilig Goden welbehagelijk offer. Daar komt het op neer. Hè? Het offer onder het nieuwe verbond, om zo te zeggen. mogen duidelijk zijn dat deze versen vooruitwijzen, de hele psalm vooruitwijst in elk geval naar Matteüs 24. Ik bedoel, het wijst vooruit naar de gebeurtenissen die daar beschreven zijn. Ik bedoelde trouwens 25. Matteüs 25 vanaf vers 31, die lees ik dan tot slot. Namelijk, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, in overtreffende schoonheid en wat het maar was, hè, en al de heiligen met hem, ik denk dat wij dat zijn. Chassidim wordt trouwens ook vertaald met heiligen in het Oude Testament. En al de heiligen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, het gericht zal zich zetten. En voor hem zullen al de volken, van de opgang tot de ondergang heet dat in Psalm 50, voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt, want in principe zijn er maar twee soorten, gelovigen en ongelovigen. Ja. Degene die zijn koninkrijk zullen binnengaan en degene die eruit geworpen zullen worden. En dat was de tweedeling ook in Psalm 50. En dan gaat het niet over de jongste dag hier. Het gaat over 1000 jaar en langer daarvoor. Want dit is wat gebeurt in de dagen, om niet te zeggen jaren, vanaf zijn eerste verschijning op de Olijfberg tot aan de dagen van de ondergang van Babel, het oordeel over Babel en daarmee over Antichrist, om zo te zeggen, en daarmee de aanvang van de 1000 jaren. Dat zijn de jaren van grote verdrukking. Het zijn de jaren van de dag des Heren. Het zijn de jaren van het oordeel dat de Heer brengen zal over de levende mensheid. De dode mensheid, dat is pas meer dan 1000 jaar later. Het gaat hier over wat wij dan altijd maar noemen het oordeel over de volken. Dat is niet het oordeel op de jongste dag over allen die ooit geleefd hebben, over de doden met name. Maar het is over een levende mensheid, over wie de Heer zijn koninkrijk zal openbaren. En dat is wat hier beschreven wordt, op betrekkelijk eenvoudige wijze, in het laatste deel van deze lange redenvoering van Matteüs 24 en 25. Zie? Maar het is precies het onderwerp waar de psalmen uitgebreid over spreken. De definitieve komst van de Zoon van David, de Zoon van God, die vanuit de hemel zijn koninkrijk op aarde zal openbaren, beginnende met Sion, Jeruzalem, en van Jeruzalem uit over al de volken. En daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij vanavond weer uw woord mochten openen. En vanuit deze oudtestamentische uitspraken ons mochten richten op u in onze tegenwoordige tijd, maar meer nog op u in de dagen van uw wederkomst. We danken u dat wij mogen behoren tot uw gunstgenoten. Dat we door u verlost zijn geworden uit een vergankelijke wereld, geplaatst zijn bovendien onder uw eeuwige nieuwe verbond en daar gemaakt zijn tot uw dienaren. Wij danken u dat wij onze lichamen mogen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dat wij u mogen dienen en daarom niet langer aan de ijdelheid van deze wereld onderworpen zijn, maar in tegendeel, dat u het bent die onze levenszin geeft. Dat u het bent die deze broze vaten vult en die onze harten vult en ons vernielt van binnenuit. Opdat wanneer eenmaal dit aardse vat verbroken zal worden, wij daadwerkelijk een heerlijk gebouw zullen hebben bij u. En zullen delen in uw heerlijkheid en in uw erfenis. We danken u dat we mogen vooruitzien naar de openbaring van uzelf en uw koninkrijk in heerlijkheid, in de wetenschap, dat wij daarin betrokken zullen zijn. In afwachting daarvan bevelen we onszelf ook aan bij uw woord, bij uw genade, bij uw zorg. Want we hebben uw belofte dat wij zouden leven uit de kracht die u ons verleent. De kracht van de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Uw kracht die in onze zwakheid zal volbracht worden. Wij danken u daarom dat we onder alle omstandigheden onze hoop, ons vertrouwen mogen stellen op u en uw onvergankelijke woord. Amen.